Ja, we waren gebleven bij vers 5. Over het menu van de vier vrienden. Daarover hebben we het nog in de komende versen. Vers 5 hadden we gehad. En dan komen we in... Ik lees nog even mee. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast. En van de wijn die hij dronk. Om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan zouden staan voor de koning. Daar staat iemand op de trap. Oh, die is weg. Onder hen waren uit de zonen van Juda Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Het hoofd van de hovelingen, die uinuig, weet u wel, die paardenneus, Aspenas. Hey, kom maar lekker bij zitten, joh. Ja. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belshazzar, Hanania Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. Dat zijn dus de Hebreeuwse namen tegenover de Babylonische namen. Al die namen van die Hebreeuwse namen eindigen allemaal op El. Hè? Dat betekent of ja. En El is Hebreeuws voor God. En ja is een afkorting van Yahweh. En jullie kunnen straks die betekenissen van de namen van me krijgen. Hoor. Die heb ik hier gewoon genoteerd. Maar als ik ze nu alle vier even snel opnoem, dan ben je ze over 5 minuten toch weer vergeten, denk ik. Nou, Daniel weten we allemaal wel, denk ik. Jij in ieder geval wel, hè, Daniel? Ja. Maar waar het me nu even om gaat, die namen die zijn ontleend aan de God van Israël. En die andere namen, die Babylonische namen, ja, die zijn ontleend aan de namen van de Babylonische goden. De god Bel. En in ieder geval de god Bel en de god Nebo of Nabu of Nego. Er wordt soms wat anders gespeld, maar dat zijn goden van de Babyloniërs. En dat Ach. Maar dat Ach, dat heeft voor, ja, dat, men weet niet, men twijfelt tussen twee goden waar dat weer van afkomstig is. Maar die details zal ik jullie allemaal besparen. In ieder geval wordt hun identiteit hier veranderd. Daar hadden we het al even over. En de namen die zij ontleend hadden aan de God van Israël, ja, die raken zij kwijt. Zoals dat deel van Israël ooit ook die naam kwijtraakte. En bekend werd onder andere namen, welke namen dat ook wezen mogen. En dat gebeurt hier ook met Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Ze krijgen heidense namen. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Nou, dat zal ongetwijfeld iets met de spijswetten te maken hebben. We lezen in de Bijbel dat vlees, dat vaak geofferd werd aan afgoden. Tot in de brieven van Paulus kom je dat tegen, hè, in de Korinthebrieven. Kijk, we lezen later, daar kom ik dan straks in de volgende vers op, dat zij plantaardig voedsel, het gezijde aten en water dronken en dus niet zich wilde verontreinigen met de gerechten van de koning, zoals vlees en wijn. Maar ik heb dat altijd een beetje een lastige kwestie gevonden, omdat in de spijswet de wijn ook helemaal niet verboden wordt. Dus wat het nou precies betekent, weet ik ook niet. Kijk, de enigen die zich zouden onthouden van de wijn, dat zijn juist de uitzonderingen. En daar is de wet van het Nazireeschap op gebaseerd. Zoals we Simpson vinden in de schrift. die zijn haar liet groeien, maar ook geen niet van de vrucht van de wijnstok. Dus zelfs geen druiven, at of rozijntjes of wijn natuurlijk. Maar die zelfs niet mocht aanraken, meen ik. Dus dat is de wet van het Nazireeschap. Dus het niet nemen van wijn is juist de uitzondering. Maar misschien werd die wijn ook wel aan de afgoden geofferd. Ik heb geen idee. Maar het is meestal wel, wat men er meestal wel van zegt, is dat Daniel en zijn vrienden zich aan die spijswetten wilden houden. Nou, onder de Mosaïsche wet vind ik dat een wat lastig verhaal. Ik weet ook niet precies hoe dat zit. Wat ik overigens wel, misschien wel goed om te noemen, het judaïsme. Dat is wat anders dan de wetten van Mozes. Maar het judaïsme, zoals we dat ook vinden in het Nieuwe Testament, in de tijd van Jezus, dat is ontstaan in deze Babylonische ballingschap. Want het volk van Juda werd juist weggevoerd omdat ze zich niet hielden aan de wetten van Mozes. Er staat dat die 70 jaren dat zij in ballingschap geweest zijn in Babel, dat het een vergelding is voor 490 jaar geen sabbatsjaren houden. Om de 7 jaar zou men het land 1 jaar braak laten liggen om het land te laten rusten. In het 6e jaar zou God een opbrengst voor 3 jaar geven, namelijk voor dat 6e jaar, voor het sabbatsjaar, het 7e jaar, en voor het nieuwe jaar waarop het land dan weer wel bebouwd werd. En het volk heeft die wetten gewoon niet gehouden. En toen heeft God gezegd van nou, als jullie het niet doen, dan laat ik het land rusten. Ik voer jullie weg in ballingschap. En daardoor wisten ze ook dat het 70 jaar zou duren. Dus om nou te zeggen dat dat het Joodse volk zich zo goed aan de wet van Mozes hield. Nou, daar valt wel wat op af te dingen. Nou, dan hoef je alleen het Oude Testament maar te lezen natuurlijk. Over de koningen die deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Dus dat judaïsme. Kijk, dat volk werd weggevoerd in ballingschap. En eigenlijk is men toen heeft men gezegd van, oh ja, weet je wat, we gaan Gods, toen het niet meer hoefde, toen zeiden ze, nou, we gaan Gods wetten gaan we onderhouden. Dat is lastig, want er was geen tempel, dus dat kon ook helemaal niet. Dus heeft men daar allerlei alternatieven voor verzonnen. En daaruit is de Talmud ontstaan, met name die Babylonische Talmud. De Babylonische Talmud. Er zijn 2 Talmuds onder het Jodendom. Is dat de Hebreeuwse Talmud en de Babylonische Talmud? Ja. En die Babylonische Talmud is hier in de ballingschap ontstaan. Zeg maar een commentaar en een uitleg van de Tanach is dat. Is de Talmud. En die is hier in de Babylonische ballingschap ontstaan. En omdat men geen tempel had en geen heilige plaats. Ja, heeft men daar gewoon. Het klinkt wat cru, maar andere dingen voor moeten verzinnen. Maar dat is dus wel waar de Heer Jezus, toen hij hier op aarde zijn opwachting en optreden deed, mee te maken had. De dingen die hij deed, ja, die waren niet in overeenstemming met hun overleveringen. Nou ja, dat klopt, want dat was niet de Mosaïsche wet, dat waren hun overleveringen. En daardoor botste dat zo vaak, onder andere. Nou ja, dat even als zijn lijntje. Hoe kom ik erop? Nou, weet ik ook niet. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Als ik nou de naam Daniel niet ingevuld had en ik had gewoon deze tekst genoemd, waar hadden jullie dan aan gedacht? God gaf genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Ja, Jozef, ja. We vinden echt heel vaak die parallel. En God maakte Jozefs hand voorspoedig, zodat al wat hij deed wel gelukt of zo staat er ook in het huis van Potifar. En God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel, ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die u eten en u drinken heeft vastgesteld. Ja, die koning had bepaald dat ze goed moesten eten. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd in gevaar brengen. Hij is bang dat het hem de kop zou kosten wanneer hij Daniel en zijn vrienden ander voedsel voor zou zetten dan het voedsel van de tafel van de koning. En dat zichtbaar zou worden, dat die mannen minder gezond zouden zijn dan de rest. En dat hij als verantwoordelijke daarvoor het loodje zou leggen of de kop zou kosten. Want dat zegt hij hier, hè? U zou bij de koning mijn hoofd in gevaar brengen. Het hoofd van de hovelingen was bang dat het hem de kop zou kosten. Ja. Ja. Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef. En laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten. En water, zodat we dat drinken. He, buiten hun maagschap en hun vaders huis, zo te zeggen, worden zij beproefd. Ik noem nu die woorden die... Je zou dan het eerst aan Abraham denken. Die moest ook uitgaan uit zijn maagschap, uit zijn vaders huis, naar een plek die God hem wezen zal. Hij was in dat land, maar hij verbleef daar als gast en bijwoner. Zoiets staat er. Hij had daar geen eigen land, maar hij leefde daar gewoon uit Gods genade, uit wat God gaf. Nou, en hij werd daar beproefd. Met Abraham trouwens ook, hè, met zijn zoon Isaac. En deze mannen worden hier ook beproefd in het buitenland, buiten hun land, buiten hun maagschap. En zo gaat het altijd met gelovigen. Staan buiten de gevestigde orde, ja, dan worden ze beproefd, op de proef gesteld. Ja, 10 dagen. 10. Ja, de 10, dat is natuurlijk altijd een uitbeelding van het woord van God in de Bijbel. Ja, de 10 woorden, de 10 geboden. Dat is Gods woord wat hij gaf aan zijn volk. Ja, het bestaat uit 10. En de scheppingsdagen. In de scheppingsdagen, het verhaal van Genesis 1, daar wordt 10 keer gezegd. En God zeide. Dus wanneer God spreekt, is dat de 10. En ik denk dat het hier een uitbeelding is van die 4 vrienden die leven inderdaad uit die 10. Namelijk uit het woord van God. En dat is wel duidelijk. Het heeft natuurlijk een overdrachtelijke betekenis. Hè? Want de schrift zegt ook, hè, van brood alleen zou de mens niet leven, maar van alle woord van God, alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Dus dat brood en dat is ook een uitbeelding van het woord van God. En die 10 is dat ook. En het plantaardig voedsel, ja, letterlijk staat er het zaad. Of zaadvoedsel, of de Statenvertaling heeft, meen ik, het gezaaide. En zaad of het gezaaide in de schriften is ook een uitbeelding van het woord van God. Petrus zegt dat bijvoorbeeld, als opnieuw verwekt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Dus dat vergankelijke zaad is natuurlijk een uitbeelding van onvergankelijk zaad, namelijk door het levende en blijvende woord van God. Dus dat zaad, dat onvergankelijke zaad, het onvergankelijke zaad is het woord van God. En daar is natuurlijk vergankelijk zaad, het gezaaide, is daar een beeld van. Het is ook wel mooi, want een zaadje, dat heeft natuurlijk ook dat nieuwe leven, heeft dat in zich. Het is al een uitbeelding van nieuw leven. In zo'n korrel, zo'n korrel die dood lijkt, daar zit het leven al in. Het enige wat daarvoor nodig is om dat te doen opstaan, dat plantje, is water en licht. Nou, hier gaat het ook over water. En dat is ook een uitbeelding van het woord van God. We hebben het de laatste keer ook over gehad, over kruikjes met water. Water uit de rots. We komen het op alle mogelijke manieren tegen in de schrift. Het verandert ook wel eens in wijn. Nou, het is een uitbeelding van het woord van God. Dus hier, 10 dagen worden zij op de proef gesteld. En zij eten, hè, het gezaaide. En ze drinken water. Nou, de 10, het zaad, het onvergankelijk zaad. Het water, allemaal uitbeeldingen van het woord van God. Dus als uitbeelding van, nee, wij willen niet leven uit wat de wereld ons geeft, maar wij willen leven uit dat woord van God. En daar vertrouwen wij op, daar zoeken wij onze, ja, daar zoeken wij het in. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef. Laat men ons van het gezaaide geven, zodat wij dat eten. En water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid, in uw aanwezigheid, ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Dus Daniel zegt van, nou, laten we de proef op de som nemen. Geef ons maar 10 dagen het gezaaide en water. En dan gaan we als... Dan maken we een line-up en dan gaan we maar eens kijken wie het beste uitziet. Hè? Zoiets. Ja. Kijk, en men concludeert hier wel eens uit van... het is blijkbaar goed om alleen plantaardig te eten en water te drinken. En geen vlees en wijn. Maar daar valt natuurlijk ook wel wat op af te dingen. Dus ik denk dat het hier echt meer om de overdrachtelijke betekenis gaat. Dat zij inderdaad wat de wereld hem biedt, daar nemen zij afstand van. En wat God biedt, hè, het woord, de 10, het zaad, het gezaaide, het water, ja, daar leven zij uit. Ja, en dat, hoe dat gaat aflopen, dat lezen we gewoon verder. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. Dat zie je ook vaak gedaan, hoe de dingen telkens weer gewoon benadrukt worden. Want dat 10 dagen stelde hij hen op de proef, dat hoeft er helemaal niet bij te staan natuurlijk. Dat is ongeveer wel duidelijk, maar het staat er toch nog een keer. Als je er één keer overheen leest, dan heb je altijd een tweede keer nog, zeg ik. Volgende keer gaan we naar het beeld van Nebukadnezar. En dan wordt eerst droom Nebukadnezar die droom en dat wordt dan uitgelegd. En dan komen de wijzen allemaal bij hem, die kunnen het niet uitleggen. En dan komt Daniel, dan gaat Daniel uitleggen van wat hij gedroomd heeft. En dan gaan we Daniel ook nog eens uitleggen wat het allemaal betekent. Vandaar dat het hoofdstuk zo lang is. Maar dat, wij zouden zeggen, het is wat langdradig. Hè? Het wordt soms wat uitgebreid en breedvoerig besproken. Maar dat is ook gewoon om de nadruk erop te leggen. In die manuscripten stonden nog geen dingen dik gedrukt en onderstreept enzovoort. Maar dit is ook een manier om de nadruk erop te leggen, om dingen te herhalen. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was. En zagen zij er gezonder uit dan alle jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Dus in beeld, wat hadden zij tot zich genomen? Het woord van God, namelijk de gezonde woorden van God. He, dat zijn allemaal termen die we in het Nieuwe Testament vinden. Toevallig hadden we het daar vorige week zondag over in Zoetermeer. Over gezonde woorden, gezonde leer, gezond onderwijs, gezond geloof. Nou, zij hadden in de tien hadden zij het gezaaide en water tot zich genomen. Dat had hun gezond gemaakt. Uitbeelding van de gezonde woorden die zij tot zich hadden genomen. Uitbeelding van gezond onderwijs, gezonde leer. Ja, dat geeft een gezond geloof. Dus zij zagen gezonder uit dan al die jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken wegnam. En dat hij hun het gezaaide gaf. Kijk, ook die man was overtuigd in die tien. In die 10 dagen. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Ja, die wijsheid, daar gaan we het volgende keer wat uitgebreider over hebben. Want het speelt een grote rol in Daniel 2. Hoe God de wijsheid van deze wereld tot dwaasheid maakt. Dat gebeurde daar overigens. Gebeurde dat ook bij Jozef. Dat de hele, hoe zeg je dat eerbiedig? De hele, alle wijze mannen binnen dat koninkrijk, ik wil zeggen de hele Santekraam. De hele crème de la crème, om het dan heel netjes, de hele crème de la crème werd daar opgeroepen, werd voor de farao gebracht bij Jozef. En in Daniel 2 lezen we dat over Nebukadnezar. En met al hun wijsheid, en wij denken van ja, vroeger die gasten wisten niks. Nou, die gasten wisten heel veel. En dat was de hoogste wijsheid die binnen die beschaving aanwezig was, die wist daar de antwoorden niet. En toen kwam, was er een mannetje die heette Daniel en later en eerder al Jozef. Ja, die wisten het dus wel, namelijk omdat de God van Jozef en Daniel, omdat die verborgenheden openbaart. Dus de wijsheid van deze wereld werd daar tot dwaasheid gemaakt en werd daar te kijk gezet. Nou, daar hebben we het dan volgende keer wat meer over. Maar hier zie je dat al, dat Daniel wijsheid ontving en verstand van allerlei geschriften en inzicht in allerlei visioenen, gezichten en dromen. Nou, ik hoef er nu toch niet meer bij te zeggen dat het wel heel veel overeenkomst heeft met Jozef. Ja, toch wel. Ja, maar dromen, dat is interessant. Dromen zijn altijd, hebben altijd met onze tijd te maken, waarin dingen verborgen zijn. Een droom is ook een verborgenheid. Is alleen zichtbaar voor degene die het droomt. Voor de rest niet. Dus het is maar... Het is exclusief. Het is niet voor iedereen zichtbaar. En als je dan ook nog eens dromen kunt uitleggen, hè, verborgenheden uitleggen. Maar daar gaat heel het Nieuwe Testament over. Over het uitleggen van verborgenheden of geheimenissen. Paulus was zo iemand die verborgenheden uitlegde. Maar de Heer Jezus natuurlijk ook. Hè, de verborgenheden van het Koninkrijk van de Hemelen. En Paulus, de verborgenheid van de Christus. Speelde een hele grote rol in het Nieuwe Testament. En al die dingen die... Die verborgenheden, die liggen allemaal al in die tenag, in dat Oude Testament, liggen ze daar onder de oppervlakte. Ja, en dan heb je inderdaad wijsheid nodig in al die geschriften en iemand die dromen uitlegt en openbaar maakt. Nou, in ons geval is dat Paulus, die zelf door Christus Jezus daartoe is aangewezen. En hier is er Daniel, die natuurlijk een beeld is van Christus, die... verborgenheden openbaart en Jozef die dat ook deed. Jozef met die in de gevangenis, met die schenker en die bakken, maar later ook weer met de farao, met de vet en de magere koeien. Aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid en Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Die wijsheid... Daar zegt Paulus bijvoorbeeld over in Colossense: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Ook weer verborgen, dus daar moeten we wel, daar moet je wel naar zoeken. Maar ze worden aan ons geopenbaard, dus... ik had het ook met spreuken kunnen zeggen, de vrezen des Heren, het kennen van hem, ja, dat is het begin van wijsheid of van wetenschap. Maar dit betekent natuurlijk ook dat... Alles wat doorgaat als wijsheid, waarin God of waarin Christus geen rol speelt, dat het uiteindelijk toch op niets uitloopt. Want in Christus zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. En Paulus zegt het hier tegen Colossenzen, daar speelde bijvoorbeeld filosofie een grote rol. Hij zegt, laat jullie niet wegvoeren door allerlei filosofie en ijdele verleiding. Dat zegt hij overigens in dit hoofdstuk, in dit verband. Dan zegt hij, in Christus zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Nou ja, daarover later meer. Maar ik heb wel eens gehoord, ik weet niet of dat waar is, want dat in die oude culturen, dat men daar zei van ja, echte wijsheid zijn zaken die gaan over onvergankelijke dingen. Want wijsheid, zogenaamde wijsheid, die gaat over vergankelijke dingen. Ja, dat houdt toch op. Dus hoe wijs is dat dan? Nou ja, Christus, in Christus zijn alle schatten van wijsheid verborgen. Ja, hij brengt nieuw leven aan het licht. Dus ja, dat is dan ook uiteindelijk de echte wijsheid. En als er staat dan in 1 Korinthe 1, en dat is een aanhaling uit Jesaja, dat God de wijsheid van de wijze zou doen vergaan. Nou, dat lees je dus bij Jozef, dat lees je bij Daniel. Ik heb ook wel eens iemand horen vertellen, en dat heb ik van de week even na zitten kijken, dat er een periode is geweest waarin alle grote bibliotheken van deze wereld in vlammen zijn opgegaan. Bijvoorbeeld de tempel is natuurlijk in vlammen opgegaan. Daar zat in Jeruzalem, daar zat een grote bibliotheek bij. Maar ook de bibliotheken van Alexandrië en Constantinopel, dat schijnen echt enorme bibliotheken geweest te zijn, waar de wijsheid van deze wereld verzameld was. Ja, die zijn allemaal in enkele decennia volledig verwoest en in vlammen opgegaan. Dus ik heb dat allemaal na zitten zoeken. Dat is ook inderdaad allemaal gebeurd. Hoewel men daar wat verschillende theorieën over heeft. Hoe die bibliotheken aan hun einde zijn gekomen. Maar daar is letterlijk de wijsheid van deze wereld is vergaan. Daar is eigenlijk qua wijsheid is het licht uitgegaan in de wereld. En dat is... Ja, dat is in de eerste eeuw of eeuwen na Christus is dat allemaal gebeurd. He, men, de wijsheid van God, namelijk Christus, erkende men niet. En bij wijze van, ja, je zou kunnen zeggen dat God daardoor of daarom de wijsheid van deze wereld heeft doen vergaan. En letterlijk, doordat die bibliotheken aan hun einde zijn gekomen. Nou ja. Dat is dan even een zijlijn, want dat vind je natuurlijk niet letterlijk terug in de schrift, dus dat is geen bijbelstudie, zeg ik er even bij. Maar het zijn wel opmerkelijke dingen en iemand heeft me dat ooit verteld, ik dacht van de week, dat schoot me zo te binnen, ik denk dat ga ik toch eens even nazoeken of dat zo is. En dan, nou, er zijn wel redenen om aan te nemen dat dat zo is. Want wij denken altijd dat men in die oudheid, dat het, denk ik, ja, dat is allemaal primitief en domme jongens. Nou, Prediker zegt dat er... Niets is dat al niet eens geweest is. Dus dat zijn, nou, we gaan daar, dat zijn, dat is één zinnetje naar de, daar kun je best eens even over nadenken. Er is nu niets dat er niet al ooit eens geweest is.
Ja, met alle grondstoffen van alle dingen, dat was er, alleen we hadden nog niet ontdekt, dus het was er wel.
Ja.
Internet is
ja.
Er is niks bijgekomen.
Ik weet het niet hoe je. Maar ik, nou, ik leg hem alleen even neer om daar. Maar ja, er zijn natuurlijk genoeg raadsels in de oudheid die wij of niet of nauwelijks kunnen verklaren. We zoeken er wel een verklaring voor, maar dat bouwen van die piramides en de Maya-culturen en zo, daar gebeuren ook dingen waarvan wij nu zeggen van, ja, hoe hebben ze dat ooit gedaan? Nou ja. Blijkbaar wist men heel wat meer dan wij denken dat men wist. Laat ik het daar maar bij houden dan. Dus, en wij noemen techniek natuurlijk wijsheid, maar dat we allemaal op onze telefoon zitten te staren of op onze tablet, dat... Ja, daar word je ook niet wijzer van. Dan kun je afvragen of dat nou echte wijsheid is. En je zou zelfs kunnen bedenken van, zou men zich daar zo op gericht, want dat heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen. Zou men zich daar nou op gericht hebben om maar een bepaalde leegte van het hebben van geen wijsheid, om die op te vullen? Zo kun je het je ook nog afvragen. Maar daar doe ik verder geen... oordelende uitspraken over natuurlijk, dat hou ik bij jullie. Nou ja, aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Ja, ik ga verder. Aan het einde van de dagen, waarvan de koning had gezegd dat men hem moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hem bij koning Nebukadnezar komen. Weet jullie hoe het boek Daniel eindigt overigens?
Ja, is met het einde der dagen.
Ja. Aan het einde van de dagen, Daniel, zal jij opstaan. Ja. In deze uw lot, of zo staat dan in de Statenvertaling. Daniel, jij zal opstaan aan het einde van de dagen. Nou, hier staan de vier vrienden ook op aan het einde van deze dagen. En komen zij te staan voor de koning. En we lezen natuurlijk over Christus dat hij opstond na twee dagen op de derde dag. Ook aan het einde van dagen. Iets minder dagen, maar. De Ecclesia zal opstaan na twee dagen op de derde dag. Maar dan praten we weer over dagen van 1000 jaren. En ook van Israël wordt dat natuurlijk met name gezegd door Petrus. Dat na twee dagen, ja, en Hosea, na twee dagen van 1000 jaar op de derde dag zal Israël opstaan en zal de Heer hen oprichten. En ook, dat zou je zowel van Israël als voor de gemeente kunnen zeggen. Hoewel dat niet op dezelfde dag is, maar als een dag 1000 jaar is, dan kan dat een paar jaar uit elkaar liggen, maar dan is het nog steeds op die derde dag. Is het ingewikkeld of? Nou ja.
Nou. Kennen
we beide. Oké. Aan het einde van de dagen waarvan de koning gezegd had dat men hem moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hem bij koning Nebukadnezar komen en de koning sprak met hen. Onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hanania, Misael en Azaria. En zij staan voor het aangezicht van de koning. Zij stonden op. Aan het einde van de dagen stonden zij op en stonden voor hun koning. dat is natuurlijk heel dubbelzinnig. En ik hoop dat jullie die dubbelzinnigheid eruit halen. Maar het is gewoon een uitbeelding van hoe gelovigen die beproefd zijn na 10 dagen... Ik kom een openbaring ook nog tegen trouwens, die 10 dagen. En beproeving. Nou ja. Dat hoe gelovigen na de beproeving, na de 10, en na geleefd hebben uit dat woord en uit het gezaaide en uit het water, dat zij zullen staan voor hun koning. Aan het einde van de dagen. Nou, en welke dagen? Ja, dat hangt er vanaf wie die gelovigen zijn. Dat zit bij Israël net iets anders als bij de Ecclesia, maar aan het einde van de dagen, de daartoe voor bestemde dagen, zullen zij staan voor hun heer of voor hun koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter. Je hoeft het niet meer uit te leggen, toch? Nee. Vond hij hen 10 maal beter dan alle geleerden en magiërs die er in heel zijn koninkrijk waren. Ja, want zij hadden geleefd uit de 10. En geleefd van het gezaaide en geleefd van het water. Dus waren zij 10 maal beter dan alle geleerden en magiërs die er in heel zijn koninkrijk waren. En nogmaals, daar moet je niet gering over denken, want dat was de crème de la crème van de wijsheid in dat moment, van dat moment. Nou, het loopt overigens tegen kerst, dus dat kan ik wel zeggen. Die magiërs, die term magoi in het Grieks wordt in het Nieuwe Testament vertaald met de wijzen. En die kennen wij weer als de wijzen uit het oosten. En die wisten in tegenstelling tot de crème de la crème van het jodendom, wisten zij dat de Messias geboren was en waar ze hem moesten vinden. Dus dat waren echt geen domme jongens, hè? En zeker in beeld ook niet natuurlijk, hè? In die geschiedenis dan. Maar zij, Zij leefden uit dat woord van God en zij waren wijzer dan de wijzen van deze wereld. En zij maakten de wijsheid van deze wereld tot dwaasheid, zullen we zien in ieder geval in het volgende hoofdstuk. Nou, en dan staat er nog een Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. En dat is ver vooruit. Dus hier wordt eigenlijk, dit is natuurlijk een opmerking dat je denkt van ja, wat moeten we daar nou mee? Maar we begonnen bij het derde jaar van Joachim, koning van Juda, komt Nebukadnezar naar Jeruzalem en belegerde het. Dat is het begin. En hier wordt meteen verwezen naar het einde van Daniels verblijf in Babel. Dus in dit hoofdstuk 1 van Daniel, het werd niet alleen in het eerste vers, het hele verhaal van Daniel samengevat. Maar hier wordt ook nog eens een opmerking erachteraan geplaatst, dat het in het kader van het hele boek wordt geplaatst. Die sprong in de tijd wordt in één keer genomen. Nou, hier wordt samengevat van waar gaat het boek van Daniel over. En daar wilde ik het maar bij laten voor deze ochtend. Want dat lijkt me wel genoeg zo. En we zijn aan het einde van het hoofdstuk gekomen. Dus.